Maar veel ondernemers die gaan hier pas op acteren als het al te laat is. Hè? Als er een keer een hek is geweest. Hè?
Iedere dag dat je niet wordt aangevallen, word je natuurlijk gesterkt en je gelijk dat het onder controle is.
Goh, wat een ellende, hè? Als ik durf bijna mijn computer open te zetten.
Dit is Tech Insider. Alles over Nederlandse tech en techbedrijven. Hier is je host, serial tech entrepreneur Martijn van der Hoeden.
Ja jongens, wat fijn dat je ons weer op de oortjes hebt. En we hebben een fantastisch onderwerp vandaag. We gaan het hebben over cybersecurity. En dat doen we samen met Jurjan Harskamp. Jurjan, hartstikke welkom hier in Amsterdam aan het Vondelpark in de keuken. Goede reis gehad hier naartoe?
Ja, zeker. Hartstikke mooie dag. Dus een groot van de reis.
Nou, hartstikke goed. Even vertel eens iets meer over jezelf. Je bent bij Fox IT heb je een belangrijke rol gehad. Dus veel ervaring in cyber en cybersecurity. En nu oprichter, medeoprichter van Hunt en Hackett.
Ja, klopt. Dus medeoprichter inderdaad van Hunt en Hackett en ook CEO. Opgericht samen met Ronald Prins. Ronald Prins was ook de medeoprichter van Fox IT samen met Menno van der Marel. Die zijn het gestart. Ik ben daar pas wel later bijgekomen toen het een kleine 100 mensen was. En daar verantwoordelijk geraakt voor de strategie destijds. En eigenlijk op een gegeven moment alle niet-operationele zaken waar ik bij betrokken was.
Ja.
En dat hebben we op een gegeven moment verkocht in 2015. Toen een beetje nagedacht, wat wil ik doen met mijn leven?
Ben je toen nog blijven hangen in 2015? Of verplicht moeten blijven hangen? Of hoe?
Ik ben een jaar na de overname ben ik ongeveer weggegaan.
Ja.
Dus we hebben
toen was de earn-out binnengetikt en toen dacht je, ik vind het mooi geweest.
Ik hoefde niet te blijven.
Oh, je hoefde niet te blijven, okay.
Maar nee, het idee
maar
was altijd
wel zorg voor een nette transitie natuurlijk ook.
Ja, en het idee was ook, er was een hele mooie kans gecreëerd destijds om een echt Europees leidende speler te maken met Europese technologie wat Fox inbracht. NCC, wat het gekocht had, was veel voor consultancy dingen met een hele grote footprint in Europa en ook daarbuiten. Dus er was eigenlijk een hele mooie kans gecreëerd om met Europese technologie managed services aan te gaan bieden op Europese schaal.
Ja.
En voor mij, toen we de deal deden, ik was ook verantwoordelijk voor die deal. Was het altijd wel duidelijk voor mijn persoonlijke rol van het moet wel het nieuwe hoofdstuk worden. Of moet het start van het nieuwe hoofdstuk worden waar we die Europese spelen gaan echt gaan bouwen. En een half jaar in realiseerde ik dat het wel een belangrijke deal was voor NCC, maar dat het niet echt onderdeel van de strategie was.
Ja.
En toen wist ik van ja, dan moet ik
iets anders gaan doen. Ja, nou, dat zie je natuurlijk heel, heel erg vaak. Nou, fijn dat je er bent. We gaan het eerst even hebben over hoe was jouw maand?
Tech Insider, hoe was jouw maand?
Nou, vertel Jurjan. Wat is zo afgelopen maand in privé en zakelijk leven gebeurd?
Iets te veel reizen.
Dus ja, veel zat, weg geweest.
Ja, ik had, dat is iets langer dan een maand geleden, maar ik zat in de RSA was er. Daar kom ik niet jaarlijks, maar toevallig nu wel weer een keer. Dus dat was San Francisco. Toen nog een keer Londen, een ding. En recent in Cape Town.
Okay.
Waar Ronald Prins gezetteld is. Dus die zijn vorige weekend met het LT zijn we langs gegaan.
Ronald Prins woont inmiddels in Zuid-Afrika.
Ja, die is tijd gaan zeilen. Is 2 jaar met familie of gezin de wereld omgegaan met de boot. En uiteindelijk gezetteld in Cape Town.
Oké. Ja. Dus die heb je al even opgezocht?
Ja, dus die we op gaan zoeken. We hebben een beetje als een offsite gebruikt om vrijdag of bij de uitdagen om eens na te denken over de volgende stappen.
Ja.
Maar ook gewoon even te reconnecten met elkaar. En dat is een bijzondere plek natuurlijk, omdat een keer in Kaapstad.
Ja, zeker. Ja. En hoe werkt dat goed zo op afstand met elkaar zo'n bedrijf bouwen?
Ja, wij zijn gestart in corona en tijdens de lockdown. Dus ergens is het remote werken wel echt daardoor onderdeel geworden. Ik denk ook als we naar kantoor kijken dat de meesten zo rond de helft op kantoor zitten en de helft thuis werken. Maar een beetje 50-50 benadering. En dat werkt wel goed. Een beetje het beste van beide werelden. Dat je niet altijd op kantoor hoeft te zijn. Ja. En dat hoeft voor mij betreft ook niet. Maar wel voldoende om ook gewoon een connectie met elkaar te hebben.
Ja, en de,
zeker als het gaat om techneuten. De echt goede zien het toch als puzzels die opgelost moeten worden. En als je ergens klem zit en je wilt het oplossen. Dan ben je 's avonds, soms 's nachts nog bezig. En dat is prima om daarna dan even rustig aan te doen. En later op kantoor te komen. Maar als je verantwoordelijkheid neemt voor je werk. En je bent intrinsiek gemotiveerd. Dan lost zichzelf wel op.
Tech Insider Topic.
Ja, techbedrijven en cybersecurity. Er is een groot probleem daar. Hoe serieus moeten we die dreiging nemen? En hoe zie jij dat?
Dat is natuurlijk ben je de lastigste vraag echt om te beantwoorden. Nee, kijk.
En niet erger maken dan het is, hè?
Nee, en daarom ben ik er voorzichtig mee met beantwoorden. Maar kijk, het is op het moment dat je niks doet, dan is het een hoog risico met een hoog impact. De meeste organisaties en de meeste, zeker tech-organisaties, doen wel van alles al. Dus dat betekent dat het een medium of... En als je heel goed je best doet, wordt het een lage kans, maar wel met hoog impact.
Ja.
En de vraag is natuurlijk, waar ligt dan die grens? Wat is proportioneel? Wat is voldoende? En dat hangt echt af van de type organisatie wat je bent. Een soort of je veel IP hebt, of je hoe je hele infrastructuur eruit ziet. Dus er zijn ook variabelen die daar dan mee uitmaken. Of bepalend in zijn. En als je een beetje de boel op orde hebt, is het ook niet zo dat je wekelijks een ransomware aanval tegenhoudt. Dus zo erg is het wat dat betreft ook weer niet. Op het moment dat je niks doet, dan is de kans vergroot dat de aanvallen leiden tot een dergelijke ransomware aanval. Maar ze komen wel vaak genoeg voor. En dat zien we natuurlijk ook in het nieuws weer. Het is een tijdje stiller geweest. Nu zie je weer alles opkomen. Heeft ook
ik denk dat de meeste luisteraars het wel weten. Maar we hebben ook best luisteraars die dit heel interessant onderwerp vinden, maar niet meteen weten wat een ransomware aanval is. Kan je er even heel kort verklaringje opgooien?
Ja, ransomware is de meest makkelijke manier om te weten dat je gehackt bent. In de zin dat de traditionele ransomware aanval is dat alles eigenlijk plat gegooid wordt. En je computer niet meer kan booten, je servers plat liggen. Dus je hele operatie ligt plat, dus het is lekker zwart-wit. Het is duidelijk wat er aan de hand is op dat moment.
Ja.
En dat is eigenlijk de ransomware aanval.
En dat is waar je de business model erachter is dat je chantabel bent en dat er geld gevraagd wordt om het weer open te gooien, toch?
Ja, dat is de eerste dingen. Wat vaak gedaan wordt voordat de ransom deployed wordt, wordt er wel informatie buitengemaakt. Dus je ziet eigenlijk dat er een soort dubbele ransomware en zelfs triple ransomware voorkomt. En dat betekent eigenlijk dat je de eerste ding is dat ze alles encrypten en dat je plat wordt gelegd.
Dat je het dan pas door hebt dus?
Dan heb je het door en dan is het natuurlijk paniek, dan moet wat gebeuren. De andere kant is dat je nog steeds onder druk wordt gezet om dat de buitengemaakte informatie, als die gevoelig is, veel klantelijke persoonsgegevens bevatten of veel IP, dan heb je een belang natuurlijk om te zorgen dat die niet alsnog publiek gemaakt wordt. Dus dan is niet alleen het stilleggen relevant, maar het is ook gewoon het verlies van de data of het publieke verlies ben je al kwijt. Je bent al kwijt, maar het publiekelijk worden van die informatie is dan
datalek.
Een ding. Ja. En de derde, wat we bepaalde groepen doen, is dat ze ook nog eens bellen en personen binnen de organisatie onder druk zetten en persoonlijke dingen. Dat gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt.
Oh ja?
Het gebeurt.
Gaat zo ver.
Ja, en dat is. Gelukkig zien we dat niet helemaal als trend dat de norm geworden is. Maar er zijn een paar groepen die veel agressiever zijn en dat helaas ook doen.
En die groepen die daar hun beroep van maken, zijn dat groepen die over de hele wereld zitten? Of zijn het op bepaalde landen waar dat vaker voorkomt?
Nou, er zijn zeker dominante landen waar het heel vaak voorkomt of waar ze vaak vandaan komen. En dan kom je wel bij het klassieke lijstje. Rusland, gewoon heel veel. Oekraïne, in het verleden ook. Er werkt heel veel samen met Russen. Dat is sinds de oorlog iets minder. Je ziet ook dat een tijdje dat het hele speelveld van ransomware groepen een beetje moest opnieuw settelen na de inval. Maar nog steeds zijn dat wel dominante, of Rusland een dominant land, maar ook China heeft ransomware dingen, Noord-Korea gebruikt het, heeft dit verleden wel gebruikt. Dus, maar ook westerse groepen zijn er ook, die we soms wel over het hoofd.
En hebben die dan opdrachtgevers, die groepen, of zijn het gewoon echt de businessmodellen van we gaan naar grote entities, we leggen het plat en het businessmodel is we vragen geld om het weer open te gooien?
Het is een heel ecosysteem. Dus je
een heel ecosysteem zelfs, oké.
Okay. Het is net een normale wereld qua business dingen. Dus je hebt specialisten. Dus een groep kan heel goed zijn bijvoorbeeld in het schrijven van ransomware malware om eigenlijk de aanval mogelijk te maken. Je hebt affiliates die bijvoorbeeld als er een initial compromise is, dus is een toegang tot een systeem die dan eigenlijk daar verder op gaan. Dat wordt gekocht, bijvoorbeeld die access, en dan gaat de volgende groep gaat het overnemen. Dus je hebt eigenlijk een steeds meer specialisme, zoals in iedere economische ontwikkeling eigenlijk hebt. Dat partijen die gaan ze toeleggen op een bepaald specialisme.
Ja.
Dus daarmee ontstaat er een ecosysteem van partijen. Dus voorheen had je groepen die eigenlijk alles verticaal geïntegreerd deden. En nu is dat veel meer versnipperd.
Ja, bizar is dat, zeg. Dat is toch een hele wereld waar je niet dagelijks bij stilstaat. En die Oekraïne en die Russen waren daar dus heel goed in. Dus die zijn elkaar ook nu continu aan het bestoken met dit soort activiteiten.
Interessant om te zien natuurlijk toen de oorlog begon. Omdat je hebt twee partijen met wel hele serieuze cybercapabilities die elkaar in de haren vliegen. Dus je zag ook veel innovatie toen de oorlog begon. Dat is nu wel iets minder. Nog steeds gebeurt er veel op het cybervlak. Maar de echt hele grote stap, of het is iets minder frequent. En iets minder dat er echt hele grote nieuwe dingen op komen.
En wat zijn dan de grootste risico's voor bedrijven die nu zitten te luisteren? Denken, ja, ik noem maar wat, ik ben een IT-club, ik ontwikkel software, ik gebruik waar ik toch vaak lokaal ontwikkel en gecommit naar de cloud.
Het is natuurlijk een complex landschap geworden. En we zien ook een beetje de verschuiving van een traditioneel netwerk, waar je altijd soort van als aanvaller door het netwerk moest. Dus dan kon je daar ook goed detecteren of er aanvalsgedrag was. Dat is inmiddels enorm verschoven. En een netwerk is niet meer zoals het voorheen was.
Nee.
Dus natuurlijk heel veel in de cloud ook. En SaaS-applicaties en dat soort dingen. Dus je hebt ook niet een soort van heel mooi, makkelijk verdedigbare omgeving waar je een hele grote muur en heel veel camera's omheen kan zetten. Dus in die zin is dat enorm veranderd. En dan zie je ook gewoon aanvalsmethodes waarin edge devices, dus je firewalls en dat soort dingen, een heel aantrekkelijk target zijn om te hacken. Als je daar zit, kan je ook de kans dat je opgemerkt wordt is niet heel groot, want die partijen bieden ook niet heel veel mogelijkheden om het te detecteren. Dus dan kan je heel lang ongezien in de communicatie zitten als je een firewall weet te ownen. En nadeel is dat die ook bekend staan om bijna wekelijks allemaal zero-day vulnerabilities. Dus het is ook niet de meest moeilijke om te hacken. Dus dat en de andere. En
dat is maar dat betekent concreet als je een firewall, laten we zeggen bij een bedrijf van 200 man, die op zich denken dat ze het allemaal goed geregeld hebben, maar die firewall wordt gehackt. Dat betekent dat alle communicatie binnen dat bedrijf, moet ik dan denken aan de e-mails wat je op Teams deelt met elkaar, alle communicatie wordt meegelezen of kan onderschept worden.
Nou, wat langs die firewall gaat, en dan kan er ook nog wel encrypted data natuurlijk zijn. Dus ik wil niet zeggen dat je alles vindt, maar wat je wel vaak ziet is als je daar rustig kan zitten, ongestoord kan zitten en je kan daar maanden zitten op een doos, dan gaan er vanzelf een keer paswoorden en dat soort dingen langskomen. Dus dan kan je lateral movement eigenlijk krijgen binnen de omgeving waar je als aanvaller zit. Zonder dat je hoeft te hacken in die zin, omdat je gewoon de credentials kan gebruiken. En dat is weer veel moeilijker te detecteren. En dat is eigenlijk de andere hele belangrijke aanvalsfactor geworden. Dat je aanvallers hoeven niet meer te hacken. Je kan vaak gewoon met, er zijn zoveel credentials gedropt en gestolen en bekend dat je heel vaak wel credentials vindt waar je toch een beginpunt hebt om ergens in te loggen.
Ja.
En daar vandaan kan je gaan bewegen. Maar dat is veel moeilijk te detecteren als je dat als geautoriseerde account met als een gebruikelijke user kan doen, dan wanneer je dat van buitenaf moet doen.
Dus maar two-factor authentication lost dat probleem dan wel op? Of ben ik nou weer te optimistisch?
Het lost het niet 100% op, maar het maakt het wel wat moeilijker. En we zijn natuurlijk heel goed om dat uit te rollen over alle users en dat soort dingen. Maar heel vaak zie je toch dat het niet op alle admin-accounts zijn. Dat het best moeilijk is om het overal op te doen. Dat je ook API-keys hebt en dat soort dingen waar geen two-factor op kan. En er zijn altijd wel plekken waar het niet kan, om allerlei redenen.
Ja.
Dus je hebt altijd kwetsbaarheid in de omgeving.
Ja, ja. Goh, wat een ellende, hè? Als ik zo bijna mijn computer open te zetten.
Laat ik het dan positiever nog even terugkomen op het andere deel van je vraag. De vraag is hoe erg is. Dus we weten dat je goed moet opletten. Je weet dat je een hoop moet doen om de boel een beetje onder controle
niet
te houden.
Niet overal moet klikken.
En er niet op klikken en dat soort dingen allemaal. En de vraag is natuurlijk, oké, maar wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Dus als je het terug in perspectief wil brengen, is de vraag van oké, wat zijn nu echt je kritieke assets? Wat is nu echt belangrijk? En dat is natuurlijk heel verschillend voor het type organisatie. Maar als ik een scale-up ben of een start-up of scale-up en ik heb echt iets unieks te pakken, dan is de vraag van wat is dat? Is dat de codebase? Is het de gedachte erachter? Is het, zijn het je klanten? Het feit dat je toegang tot die klanten hebt en dingen. Dus om goed te snappen van wat is nou de echte belangrijke waarde van de informatie die ik heb of die als ik die kwijtraak, waar doet het echt pijn?
Ja.
Als je dat hebt, dan kan je beginnen om serieuzer na te denken over, over verdediging. Niet alleen van goed slot op een camera op de voordeur, maar gewoon van waar is een aanvaller nu in geïnteresseerd? Hoe kan hij daar komen? Hoeveel stappen moet hij zetten om daar te komen? En dan kan je ook gerichter gaan beschermen en detectie inrichten.
Ja, want dat is super interessant. En dan peil je het eigenlijk een beetje af en dan kan je ook prioriteiten stellen in wat je aanpakt en wat je nog even laat liggen eigenlijk, om zo te zeggen.
Ja, exact. En dat is wel...
Dus jullie werken met dreigingsniveaus, hè? Heb ik begrepen.
Ja, wij maken dreigingslandschappen voor onze klanten. Dus wij kijken eigenlijk een organisatie in een bepaalde sector. Wat weten we nou van aanvalsgroepen? Dus we volgen de honderden aanvalsgroepen. En dan kijken van wie hebben nou interesse in welke sectoren en voor welke redenen. Die volgen we, dus we weten wat hun modus operandi is, wat voor technieken ze gebruiken, wat voor tools ze gebruiken en dat soort dingen. En dat kunnen we dan eigenlijk weer doorvertalen naar, oké, wat moet je dan, als dat een subset is die relevant voor een organisatie is, hoe ga ik daar dan tegen verdedigen? Welke databronnen moet ik gaan monitoren om zicht te hebben op die aanvallen, dat type aanvallen? Welke security controls moet ik implementeren? En dan kan je eigenlijk een heel framework gaan bouwen waar je preventie, detectie en respons, dus gewoon eigenlijk al je type maatregelen die je hebt, met elkaar kan laten werken als een één concept. En dit is een beetje het gekke van... verdedigers denken altijd in... en dat is natuurlijk ook wat je moet doen eigenlijk. Je hebt al projecten, dus je denkt in lijstjes van dingen die je moet implementeren. Two-factor, mijn firewalls op orde brengen, dat soort dingen. Dus een lijstjes met dingen die je moet doen. Maar een aanvaller denkt veel meer vanuit een graph-idee. Je weet vaak niet wat je precies oont. Dus je bent gewoon druk bezig. Je hebt toegang tot een doos op een gegeven moment. En je gaat eens kijken wat daarachter zit. En soms weet je niet eens wat voor bedrijf het is. En als het heel opportunistisch is. Of je investeert wel in een bepaald doel. Maar dan heb je een entry point. En dan ga je kijken van oké, maar en nu? En voor een aanval is alleen maar relevant van oké, welke paden heb ik nu naar de echt serieuze interessante dingen?
Ja.
En hoe platter een netwerk is, dus met hoe minder soort van dat gesegmenteerd is, hoe makkelijker het is voor mij als een aanvaller. En dat is gewoon een hele andere benadering dan verdedigers eigenlijk hanteren. En die werelden moet je soort van bij elkaar brengen om goed te kunnen verdedigen.
Dus jullie zetten eigenlijk de aanvalsbril op om te kijken hoe veilig... zeg maar een bedrijf, een goed bedrijf het wel of niet voor elkaar heeft.
Ja, precies. Ik denk dat er een groot verschil is. Zeker in deze tijd waarin steeds meer security geïntegreerd wordt in oplossingen. Dus dan wordt het steeds meer, lijkt het een beetje een IT-ding te worden. Maar de moeilijkheid daarvan is dat op het moment dat je een mooi dashboard hebt waar informatie in komt, dan is dat ook je realiteit. Dan wordt dat vanzelf je realiteit.
Ja.
Alleen wat je vaak niet ziet is dat die informatie vaak allerlei aannames achter zitten. Dat welke databronnen meet het eigenlijk op? Is dat volledig je omgeving? Is het een klein deel? Al dat soort vragen zeg maar over scope en waar heb je nou echt zicht op? Die vergeet je op het moment dat je een tool hebt en gaat gebruiken en dat je werkelijkheid wordt. En de werkelijkheid van een aanvaller is daarom heel anders. Want die kijkt gewoon veel simpeler daarnaar van oké, hoe ziet die omgeving eruit? Hoeveel stappen is dat weg? En hoe ga ik daar komen? En ik vind de weg van meerste winst dat wel. Of als ik wat geavanceerder ben, dan zoek ik de weg.
En wat is de relevantie van de data die ik tegenkom? En kan ik daar wat mee in financiële, criminele zin eigenlijk?
Ja. Ja, en soms ook met statelijke actoren gewoon om of economische spionage is natuurlijk ook een belangrijke.
Ja. Dus jullie houden eigenlijk genoeg bronnen bij om te weten wat de trends zijn van die groepen en waar ze geïnteresseerd zijn. En dat wordt dan weer teruggebracht naar dat ondernemingsbeeld en het per sector risicobeeld, zeg maar.
Klopt. En eigenlijk zien we security als een dataprobleem of een data-uitdaging. En zowel eigenlijk aan de externe kant zeg maar, van het dreigingsbeeld en wat actoren doen, daar is heel veel informatie over, maar het is super gefragmenteerd. Dus hoe ga je dat op een slimme manier bij elkaar brengen om relevante inzichten te hebben? Dat is één data-uitdaging. En eigenlijk de andere kant is als je een organisatie wil beschermen en zicht wil hebben op een mogelijk verdacht gedrag. Ook dat is het zoeken van een speld in een hooiberg. Bijna iedere applicatie, ieder device heeft logging of genereert iets van logs. En die moet je bij elkaar brengen en iets logisch van maken om zicht te hebben van wat is verdacht, wat is goed gedrag.
Ja.
Dus eigenlijk al die oplossingen die je hebt en de manier van monitoren of de manier van data is het de vraag van hoe ga je data bij elkaar brengen en hoe kun je dat op schaal doen.
Maar veel ondernemers die gaan hier pas op acteren als het al te laat is. Hè? Als er een keer een hack is geweest. Hè? Dat zie je natuurlijk vaak.
Ja, dat blijft het. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want iedere dag dat je niet wordt aangevallen, word je natuurlijk gesterkt in gelijk dat het wel
meevalt.
Dat het wel op, ja, of dat het onder controle is.
Ja.
En als dat over een langere periode het doet, dan is dat ook je realiteit. Maar ook je gelijk. Tot het moment dat het natuurlijk niet zo is.
Ja. En ik neem aan dat je haren overeind gaan staan als je dan ziet dat jullie alles top in orde hebben en zo'n heel traject hebben gedaan. En dat het super secure is naar wat je kan doen. En dat dan mensen vervolgens met AI-model alle data in een AI-model gooien en gaan delen. Of menselijk gedrag is eigenlijk de zwakste schakel in dit verhaal.
Niet per se de zwakste, maar het is zeker een gevoelige plek. En
ja.
Als je een organisatie hebt in met een serieus dreigingsbeeld, zeg maar, dus als je in een hoge risicocategorie zit, noem wat energiesector, of je opereert op de Noordzee of dat soort plekken, dan ben je wel bewust van de dreigingen. Dus in het algemeen zijn die redelijk bewust van de dreigingen die er zijn. Dan heb je ook een gecontroleerd enterprise network waar je niet zomaar dingen niet toestaat. Een ziekenhuis is een interessant voorbeeld, omdat het qua cultuur en qua omgeving vaak veel vrijer is. En dat mensen ook zelf veel meer keuze kunnen maken over de tools die ze runnen. En dan is data leakage through AI en dat soort dingen een veel wezenlijker ding.
Ja, maar een huisarts die even snel een briefje laat dicteren door Claude met de persoonlijke medische gegevens van een patiënt. Gebeurt ook, hè? Maar daar is weinig aan te doen dan.
Klopt.
Ja.
Kijk, als de huisarts een kleine praktijk is van 5 man, is dat heel ingewikkeld. Op het moment dat het onderdeel van een grotere organisatie is met honderden medewerkers, dan zijn er wel degelijk manieren hoe je dat prima kan inrichten. Maar het probleem met dit soort dingen is dat de oplossingen die je hebt vergen wel een bepaalde schaal, ook qua kosten die het dit soort mensen meebrengt. Dus het is in die zin een oplosbaar probleem, maar het vergt wel een investering.
Ja, precies. En er is dus een behoorlijke dreiging van de Chinezen, van de Russen, dat zij dus bij gevoelige data van onze kroonjuwelen, bedrijven, dus daar kunnen inbreken. Maar ik neem aan dat een partij als een ASML daar wel al allerlei maatregelen voor heeft genomen, toch?
Ja, en als we even uitzoomen, we noemen nu even Rusland en China, dat zijn 2 bekende, maar de meeste aanvallen, er zijn er nog 2, dat is Noord-Korea en Iran. Iran ook inderdaad. Als je die 4 groepen of landen, zeg maar, en alle groepen die aanvallen doen bij elkaar neemt, dan heb je waarschijnlijk 80-90% van alle aanvallen te pakken. Dus die zijn voor een buitenproportioneel groot deel zijn die verantwoordelijk voor cyberaanvallen. ASML weet iedereen ervan. Maar je hebt natuurlijk ook de hele supply chain van ASML, wat natuurlijk ook een ding is. En het wordt veel lastiger op het moment dat je leveranciers hebt van clubjes van 200 man of 100 man en kleiner. Maar die zijn wel soms verbonden aan je eigen infrastructuur. En,
ja.
En dat is, zeg maar, die supply chain risk die ontstaat. En dat een veel moeilijker ding is om te beveiligen en iets op hetzelfde niveau te hebben, waar je nog steeds dezelfde risico's loopt.
Stel dat er nu een techbedrijf luistert die denkt, ja, potverdorie, ik wil eigenlijk wel dat gewoon goed op orde hebben. Hoe ziet zo'n aanpak van jullie dan uit? Is dat dan een soort van stappenplan? Doe je eerst een assessment? Of hoe? Als je ons daar eens doorheen loopt.
Ja, dat kan op meerdere manieren. Hangt een beetje vanaf wat de organisatie al heeft. Maar vanuit, stel dat ze nog geen monitoring hebben of af en toe een beetje naar een Defender voor Endpoint, een Microsoft-product toevallig, naar kijken. En vaak zie je dat een IT-club daar af en toe is doorheen graaft naar de uitkomsten daarvan. Dan heb je een soort van niet 24/7 monitoring, maar je kijkt wel af en toe naar wat signalen. Dat is een bekend soort van basisding waar partijen beginnen. Nou, dan is er een hele grote stap al als je daarna een serieuzere monitoring oplossing achter zet. Dan maak je nog steeds gebruik van diezelfde endpoint oplossingen. Of dat nou Microsoft of iets anders is, maakt niet zoveel uit. Maar dan kan je en dan ga je eigenlijk kijken naar welke data is er nog meer in die omgeving. Hoe ziet de omgeving eruit? Welke data wordt er allemaal verzameld? Hoe kunnen we dat monitoren? En hebben we eigenlijk zicht op het hele aanvalspad? Dus dat je, zeg maar, als een beste vergelijk is een museum. Stel dat je een Picasso wilt stelen, dan is het niet alleen belangrijk om dus die camera op de voordeur te hebben, maar eigenlijk ook in alle gangen en hallen voordat je bij die kroonjuwel uitkomt.
Ja.
Nou, dat ga je eigenlijk dan opzetten. Dat betekent ook dat je voor bepaalde, je kijkt naar welke aanvalsmethodes we gebruiken die dieven om het kunstwerk te stelen. Wat kan je daarvan leren? Heb je daar dan ook de detectiemogelijkheden voor? Dus dan ga je een beetje fine-tunen. Ga je nieuwe dingen voor ontwikkelen als nodig is. En dan daar vandaan kan je...
Dus eigenlijk maatwerk, wat je zegt. Maatwerk, case by case. Hoe je dat aan, of dat verdedigingsplan eigenlijk op gaat zetten.
Ja, kijk, heel veel is wel heel erg bruikbaar. Maar het is een stukje wat we vaak, zeker voor de organisaties met grote risico's of die veel eigen ontwikkeling doen, dan is er al een stukje maatwerk bij. Maar dat is niet een heel groot deel ten opzichte van het geheel.
En de impact van AI is wel aan de kant van de aanvaller die dat uiteraard gaat inzetten. We hebben het net met Fable. Hoe zetten jullie zelf ook AI in als verdedigingsmechanisme?
Ja, zeker. Zoals iedereen zijn wij ook druk bezig met AI. En eigenlijk zien we al een paar fases daarin die wij gebruiken. Eerst is veel meer ondersteunend aan je workflow.
Ja,
en natuurlijk zoals iedereen dat doet. Onze uitdaging in ons vakgebied is altijd heel weinig signaal op heel veel ruis. Dus je is altijd zoeken naar die speld. Dus wat we doen is dat we parallel onderzoek laten draaien door een agent. En bijvoorbeeld als een agent een andere conclusie komt dan een analist, dan kan een analist niet verder. Dan moet hij verdiepend onderzoek doen voordat hij verder kan. Omgekeerd kunnen we dan zien van mate de agent goed genoeg wordt op een heel specifiek type aanvallen, kunnen we het omdraaien. Dan kan de agent het in eerste instantie afhandelen en kan de analist de quality control aspect oppakken.
Ja.
Dus dan kunnen we heel granulair eigenlijk kunnen we dat introduceren.
Dus je kan meer klanten en meer business aan met minder mensen.
Ja, we zien het toch veel meer als de kwaliteit van de dienstverlening als vraagstuk.
Denk je niet dat de agents straks gewoon slimmer zijn dan die analist?
Nou, ik denk het niet, omdat we, nou ja, deels. Maar ik kom er ook achter dat je het meeste haalt uit AI op het moment dat je zelf heel goed weet wat je wilt. Dus ik denk dat uiteindelijk is het veel meer supportive tooling voor specialisten. En dat die kunnen veel verder komen met AI dan een generalist, of dan zeg maar een algemene tool die pre-made is.
Ja.
Dus degene die goed zijn in AI, snappen hoe je het kan ontwikkelen. Als experts kunnen gewoon veel meer waarde eruit halen en veel verder gaan met automatiseren zonder verlies van kwaliteit. Dus ik ben eigenlijk wat positiever aan het worden. Ik denk niet dat alles gaat vervangen. Ik denk dat er veel meer tools ondersteunen voor specialisten gaat worden.
Maar je had wel meer rendement uit één specialist, waar die vroeger meer tijd in.
Ja, zeker. En echt op een factor 10 of hoger. Dus het is natuurlijk wel echt de stappen die we nu gemaakt worden met AI is bizar.
Ja, je ziet in de States dat businesses enorm groeien met 20-30%, maar er geen nieuw personeel wordt aangenomen. Dus dat geeft eigenlijk al aan wat de impact is van deze revolutie.
Dat merken wij ook.
Ja.
Ja, dus ik bedoel, we gaan geen mensen daaruit doen, dat soort dingen. Maar je ziet dat de inflow wel minder is, omdat we gewoon veel meer auto kunnen automatiseren.
Ja, en ik denk dat er ook überhaupt in jullie vakgebied, maar ook in mijn vakgebied, dat er sowieso een personeelstekort is op het gebied van cybersecurity specialisten. Dus dat kan ik me zo voorstellen. Dus dat als je de kennis van een cybersecurity specialist, als je dat inderdaad die input traint in een AI-model, dan heb je eigenlijk een virtuele cybersecurity specialist ernaast staan.
Ja, dat is wel zo'n onderwerp waar ik me ook wel een beetje zorgen maak van. We hebben nu nog een groot tekort aan cybersecurity specialisten. Maar als we zien hoe snel de ontwikkeling van AI gaat, dan vraag ik me af of dat over 3, over 5 jaar is dat zeker niet het geval. Nee. Het gaat nu heel snel kantelen. En dat je echt je expertise moet ontwikkelen om relevant te zijn. En dat je met AI moet gaan werken om relevantie te behouden. En de hoeveelheid mensen die we nodig hebben als Nederland zijnde, dat gaat drastisch naar beneden.
Ja, het eet met name als je dat in een piramide zou zien. In de onderkant van de piramide zijn de blue-collar workers. Zullen we zeggen, nou, dat zal niet veel impact hebben. Maar de young professionals die er net boven zitten, de junior developer, de startende advocaat, de accountant, de administratief medewerker. Dat wordt wel een dingetje.
Ik merk dat ik nog wel verder ga in mijn gedachten dan dat eigenlijk. Ik heb ooit een consultie gedaan en daarna wat verder verleden. Dat je natuurlijk altijd een hele mooie piramidemodel van een partner bovenop en met een team eronder die deed. Dat was een typisch soort van piramide, wat je eigenlijk zegt. En, de eerste gedachte was inderdaad dat de juniors zeg maar het snelste last van hebben. Maar je kan nu AI zo goed inzetten dat je eigenlijk iedereen krijgt een partnerrol.
Ja.
Iedereen heeft zijn eigen team van agents waarmee je straks, gewoon voor binnen een paar jaar, een eigen team van agents waar je werk mee kan doen. En je hebt een verantwoordelijkheid van een partner. Je bent verantwoordelijk voor niet alleen voor de mensen die je aanstuurt, maar ook voor de agents die je ontwikkelt en aanstuurt. En, en dat wordt de realiteit. En dat gaat veel sneller dan we realiseren.
Ja, ik denk dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat we met elkaar de en jij met name de risico's en ook de kansen van cybersecurity wel op de kaart hebben gezet. En wat ik een fantastische, voor mij het lichtje ging echt wel aan bij van wat is voor jouw bedrijf, belangrijk, welke assets, wat wil je dan beveiligen en hoe kan je dat het beste dan doen? Maar dat is natuurlijk voor ieder bedrijf anders. Dus dat is denk ik ook wel top om die analyse ook eens met elkaar te maken als je als ondernemer luistert. En dat doen veel ondernemers. Ja, hartstikke bedankt dat je er was. Wil je meer weten van deze mooie club, dan is het huntandhackett.com. Ja, en dan niet het N-teken gebruiken, neem ik aan, want dat lukt niet, hè?
Exact.
Helemaal top dat je er was, Jurjen.
Hartstikke leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging.
Ja, oké. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren, jongens. Toedeloe, tot de volgende.
Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl. De Tech Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A en PSO Hub, de all-in-one premium project management tool.